U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, van harte welkom bij deze uitzending van Zuiderlicht, de wekelijkse podcast hier bij Radio Maria, waarin ik vorige week heb aangekondigd dat we deze week over Kerstmis gaan praten. En ja, dat is logisch natuurlijk, dat gaan we ook zeker doen. Maar zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen, was er iets wat het wereldnieuws domineerde deze week, het kerkelijke nieuws, maar toch ook wel het seculiere nieuws. En dat is natuurlijk het nieuwe document dat uit Rome is gekomen. Fiducia supplicans, dat heel specifiek gaat over de betekenis van zegeningen. Nou, het is geschreven door Victor Manuel Fernandez, de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Maar het draagt ook de zegen van Paus Franciscus. Dus een officieel kerkelijk document dat gaat over het zegenen. En dan heel specifiek in dit geval het zegenen van irreguliere relaties, zoals dat dan heet. Ja, dus relaties die niet geordend zijn volgens het plan van God. Niet een kerkelijk huwelijk, maar alle vormen van relaties die daar buiten vallen. Nou, ik heb het document gelezen en ja, als je internet aanzet of als je de televisie aanzet, dan word je doodgegooid met reacties op dit document. NOS die noemt dat de paus 180 graden draait en nu homozegeningen goedkeurt. Nou, ik wil er vandaag even over gaan spreken. Is dat zo? Moeten we ons zorgen maken? Of hoe moeten we hier tegenaan kijken? Maar voordat we daarover gaan spreken, een moeilijk thema, willen we natuurlijk eerst de hulp van God inroepen. En ik wil vandaag gaan bidden, zoals ik dat altijd doe aan het begin van deze podcast. En ik wil vandaag een bijzonder gebed gaan bidden, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. We weten paus Johannes Paulus II natuurlijk een groot voorvechter voor de bescherming van de heiligheid van het huwelijk en het gezinsleven. En daarom wil ik deze podcast openen met een gebed voor de gezinnen. Ik denk dat juist het gezinsleven, het gewone gezinsleven, zoals we dat in onze katholieke kerk al eeuwen kennen, ja, komt steeds meer onder druk te staan. En daarom een gebed voor de heiliging en de bescherming van de gezinnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt, Vader, die de liefde bent en het leven, maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk, in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u, die in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Nou, beste luisteraars, zoals gezegd, vandaag iets over het document Fiducia Supplicans. Dat betekent met vertrouwen afsmekend. Dat net is uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer. Hè. Tegenwoordig heet dat het Dicasterie. En dat is het hoogste orgaan in Rome dat gaat over het vaststellen wat geloofsleer is en wat niet. Nou moet daar natuurlijk bijgezegd worden, de kerk kan zelf geen nieuwe geloofsleer invoeren. We kunnen alleen maar, als het ware, kanttekeningen plaatsen bij de geloofsleer zoals die er al ligt. En nou ja, dit document beweert zo'n kanttekening te zijn. Maar ik wil daar even wat dieper op ingaan. Wat is er uitgegeven door Rome? Er is een document geschreven over het zegenen. En dan heel specifiek over het zegenen van relaties die buiten het huwelijk vallen. En als je het document voor het eerst leest, dan zou je kunnen denken dat er inderdaad niet zo gek veel verandert. Hè? De openingszin van het document zegt ook, de leer blijft onveranderd. Hè? Maar dan voelt u natuurlijk al een maar aankomen. Wat zegt het document? Het document zegt, of lijkt op sommige plaatsen te zeggen, dat op het moment dat mensen naar een priester toekomen voor een zegen, dat die zegen eigenlijk nooit geweigerd kan worden. Maar dan is wel de voorwaarde dat die zegen met de goede intenties gevraagd wordt. Nou, wat zijn die goede intenties? Bijvoorbeeld op het moment, ik heb daar een paar weken terug in de podcast ook over gesproken, op het moment dat een man naar een priester toe zou komen, een man met homoseksuele neigingen, en deze man vraagt aan een priester de zegen om gesterkt te worden om een goed en zuiver leven te leiden. Nou, zal een priester zo'n man de zegen weigeren? Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat iemand vraagt, een oprechte vraag stelt om kracht te ontvangen van God om een goed en zuiver leven te leiden, dan kun je dat als kerk natuurlijk nooit onthouden. En dit wordt ook wel genoemd in dit document. Op het moment dat inderdaad mensen naar je toe komen die zeggen dat ze inderdaad het voornemen hebben om een beter leven te gaan leiden, dat die de zegen moeten kunnen ontvangen. Maar dan komt er toch een maar. En de maar is eigenlijk de volgende. Er wordt nauwelijks gesproken in het document over wat dan een beter leven is. Wij geloven natuurlijk dat de homoseksuele daad en sowieso elke seksuele daad buiten het huwelijk, niet alleen homoseksuele daad, maar ook de heteroseksuele daad, dat dat in zichzelf zondig is. En op het moment dat er iemand naar je toe komt met die vraag, van ik wil een beter leven leiden, is het document onduidelijk over wat dit betekent. Betekent dit volgens het document dat die persoon of die personen het voornemen hebben zich te bekeren en af te zien van deze seksuele daad? Of betekent het dat ze die seksuele daad integreren in hun dagelijks leven en dat ze zeggen van ja, we willen toch in trouw en liefde samenleven, maar wel met die seksuele daad voortgaan? Kijk, in het laatste geval zou je kunnen zeggen, is er dan wel werkelijk sprake van trouw? Is er dan wel werkelijk sprake van liefde? Want de ware trouw en de ware liefde moeten natuurlijk allereerst aan God gegeven worden en aan zijn geboden. Dus het document schept daar wel wat verwarring over. Het probleem is dat er in het document wordt gesproken over mensen met oprechte bedoelingen die om de zegen vragen voor verbetering van hun leven. Maar dat de koptekst, dus het is ingedeeld in verschillende alinea's, dat de aanhef van de verschillende alinea's wel heel expliciet spreekt over het zegenen van irreguliere situaties. En ik heb daar een tijd terug ook over gesproken. Er is een absoluut verschil tussen het zegenen van een persoon en het zegenen van een relatie. Op het moment dat een persoon komt vragen om kracht, moet dat altijd kunnen. Maar op het moment dat twee personen samenkomen die vragen om zegen over de relatie die ze samen hebben, dan kan dat alleen als die relatie ook overeenstemt met het plan van God. En dat is in het geval van een homoseksuele relatie nooit zo. Dus hier laat het document toch wel heel wat ruimte. En het is natuurlijk niet voor niks, het is ook niet verwonderlijk dat de wereldse media dit opnemen als een soort revolutie. En als we heel eerlijk zijn, moeten we toegeven, denk ik, dat we natuurlijk niet in een tijd leven waarin alle nuances worden gezien en gelezen. Op het moment dat je het document leest, staan er enkele zorgelijke dingen in. Te veel ruimte, te veel onduidelijkheid wat mij betreft. Maar tegelijkertijd weten we ook dat zelfs de nuances die er wel in zitten, vaak verloren gaan in een media die iets oppakt en optilt en het in één regel wil samenvatten. Dus het is erg begrijpelijk en ook ergens te verwachten dat de media hiermee aan de haal gaan en zeggen, de paus staat het zegenen van homoseksuele relaties toe. Dit konden we op één hand uittellen dat dit zou gebeuren en dat maakt het natuurlijk extra zorgelijk. Op het moment dat het wordt opgetild en aangenomen alsof dit een soort goedkeuring is van homoseksuele relaties, ja, dan worden eigenlijk de woorden van de bekende socioloog William Isaac Thomas van kracht, een socioloog uit begin vorige eeuw, en die zei de veelzeggende uitspraak, ik zal het in het Engels zeggen, want zo zei hij het ook, en ik zal het daarna in het Nederlands vertalen. If men define situations as real, they are real in their consequences. En in het Nederlands betekent dat zoveel als wanneer iemand een situatie als echt omschrijft, Even los van of het waar is, maar als iemand een situatie als echt omschrijft, dan is het in de uitwerking ook echt. En wat bedoelt de socioloog Thomas ermee? Op het moment dat heel de wereld met dit document aan de haal gaat, alsof het inderdaad een goedkeuring is door de paus van het zegenen van homoseksuele relaties, dan zal het in de uitwerking ook als zodanig in heel de wereld worden opgepakt en uitgevoerd. Ik hoop dat u voelt wat ik wil zeggen. Dus op het moment dat zelfs dit document misschien meer nuance geeft dan alleen maar die eenvoudige zin: de paus keurt homozegeningen goed. We weten dat die nuance in onze tijd wegvalt, dat het door de media kernachtig samengevat wil worden. En als dit het geluid is dat naar buiten wordt gebracht, dan weten we natuurlijk dat dat ook de consequentie zal zijn. Dan weten we dus dat ook datgene wat er nu volop gebeurt in Duitsland en ook in België, dat er inderdaad echt homoseksuele relaties als relatie, dus niet de persoon zelf die om kracht vraagt, maar een soort legitimering, een soort goedkeuring van die relatie. Op het moment dat we dat nu al zien gebeuren, dan zal dat natuurlijk veel meer worden. En als we even heel praktisch kijken, dan zal natuurlijk iemand die in een irreguliere situatie leeft, of het nou een homoseksuele relatie is of een heteroseksuele relatie buiten het huwelijk, die zal dit ongetwijfeld opvatten als een soort erkenning van het feit dat de relatie die ze leven goed is. Dus dat ze ook als het ware een soort steuntje in de rug krijgen van ga zo door. Dus het is in die zin toch wel degelijk zorgelijk wat hier gebeurt. Nogmaals, gekeken naar de letter van de tekst zelf, staan er wat vreemde uitspraken in wat mij betreft. Het merendeel van de tekst bevestigt dat zegeningen goed zijn en dat zegeningen ook altijd gevraagd moeten kunnen worden. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee. En dat zelfs mensen die een zondig leven leiden, want uiteindelijk zijn we allemaal zondaars, dat die ook om een zegening kunnen vragen om gesterkt te worden om de wil van God te doen. Natuurlijk, dat heeft de kerk altijd bevestigd. Maar het schuurt nu toch wel heel dicht aan tegen de zegening niet zozeer van de persoon, maar van de levensstijl. Van het gedrag dat een persoon kan vertonen. En op het moment dat we dat gaan zegenen, dan krijgt een zegening natuurlijk weer die extra klank, die extra betekenis van benedicere, goed zeggen. En dat wil zeggen ook goedkeuren. En nou goed, het is aan de juristen om helemaal uit te pluizen of dit document dat nou wel of niet goedkeurt. Het probleem is alleen, in de wereld is het al opgepakt als goedkeuring. En dan is het natuurlijk wel aan ons om die nuances te blijven zien en die nuances er ook in te blijven lezen. Maar toch zien we ook, wat ik net al zei, in de kopteksten van de verschillende alinea's, dat er ook wel echt wordt gesproken, niet alleen over de zegening van de persoon, maar ook over de zegening van de relatie zelf. Dus het is ergens ook begrijpelijk dat de wereld het oppakt als een goedkeuring van de relatie zelf. Nou, ik zal er in de komende weken ongetwijfeld nog meer over zeggen. Dit was eerst even mijn eerste gedachte. Nog één toevoeging. Als je het document leest, wordt er heel duidelijk gesproken over dat deze zegeningen absoluut geen sacramenteel karakter mogen hebben. Ze mogen niet op een liturgische viering lijken. Ze mogen ook niet worden omgeven met liturgische elementen, zoals een priester in priesterkleren, in stola, die er een soort klein ritueel van maakt. Goed, oké. Dus elke vergelijking met het sacrament van het huwelijk moet worden vermeden. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat is iets goeds, maar aan de andere kant is het ook vreemd. Want op het moment dat je aan de ene kant zegt deze zegening van dit soort relaties moet kunnen, en dat suggereert dit document op zijn minst, dan is het vreemd dat op het moment dat je zegt dat is goed, dat je dan zegt het leidt niet naar het sacrament toe. Daar zit een soort innerlijke tegenstrijdigheid in. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, dus op het moment dat we geloven dat onze kerk altijd gericht is op de sacramenten en dat we alles wat we doen als kerk uiteindelijk doen om de mensen bij de sacramenten te brengen. Dus op het moment dat we een van de sacramentaliën toedienen, de sacramentaliën dat zijn bijvoorbeeld het wijwater, besprenkeling met wijwater, het geven van zegeningen ook, het bidden van de rozenkrans. Op het moment dat we dat geven en doen, dan is dat er uiteindelijk altijd op gericht om mensen naar de sacramenten te leiden. Dus een zegening kan nooit afleiden van de sacramenten. En op het moment dat je een rozenkrans bidt, zul je altijd meer gaan houden van Maria en meer gaan houden van de sacramenten. Dus uiteindelijk is alles wat wij als kerk doen erop gericht om de mensen naar de Eucharistie te voeren, de mensen naar de biecht te voeren en om de mensen bijvoorbeeld naar het sacrament van het huwelijk te voeren. En op het moment dat je gaat zeggen dat een zegening niet op die manier bedoeld mag worden. En je dus eigenlijk zegt, deze zegening houdt mensen af van het sacrament. Dan ben je jezelf ook weer een beetje aan het tegenspreken. Nou, misschien een beetje een technisch verhaal, maar voor mij zit er een soort innerlijke tegenstrijdigheid in. Op het moment dat je zegt, het mag absoluut niet op een sacrament lijken, maar je mag het wel toedienen. Ja, in hoeverre leidt het dan naar God toe? Nou, ik zal afsluiten met de laatste opmerking over dit document. Wat ik ook mis is de oproep tot bekering. Hè, er wordt wel gesproken over we moeten iedereen zien en iedereen in hun waarde zien. En natuurlijk moeten we ook pastoraal iedereen nabij zijn. Hè? Dus ook de meest verstokte zondaar, daar moeten we naast gaan staan. En daar moeten we mee in gesprek gaan en die uiteindelijk met liefde bij God brengen. Klopt, maar daar is wel bekering voor nodig. Hè? We kunnen niet een bepaalde levensstijl bevestigen en dan doen alsof dat liefde is. Dus de oproep tot bekering en de oproep om uiteindelijk als persoon die een buitenechtelijke relatie heeft, op het moment dat we die persoon niet naar de biecht toe leiden, ja, waar leiden we hem dan naartoe? He, dan laten we hem verdwalen. Nou, helemaal tot slot. Hè. Ik zal afsluiten met, laat dit uw hart niet te veel verontrusten. Ik begrijp dat dit natuurlijk een schokgolf voor heel wat mensen betekent. En ja, ik deel deze zorg voor een groot deel. Maar tegelijkertijd leert het kerstfeest ons ook weer dat uiteindelijk de vreugde van Christus en de geboorte van Christus niet afhankelijk zijn van alle wisselvalligheden van dit leven. Ja, dus ook al zijn er veel zorgen op dit moment in onze kerk en wellicht zelfs terecht voor een deel, ondanks dat wordt Christus volgende week geboren. En misschien is dat wel de allergrootste kracht van het evangelie van ons geloof. Dat uiteindelijk God zich niet afhankelijk maakt van goede voorwaarden, van omstandigheden. He, op het moment dat Christus wordt geboren, wordt hij in de duistere winternacht geboren. En ongeacht de toestand van de wereld, komt de Redder naar ons toe. En laat dat de komende dagen dan ook uw vreugde zijn. Maak dat uiteindelijk uw leven is gericht op Hem die ons wil verlossen. Jezus Christus die volgende week in de kribbe komt te liggen en bij wie we moeten neerknielen om de volheid van ons leven te ontvangen. Ik wens u een hele goede laatste voorbereiding op Kerstmis toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.